dan uiteindelijk ga ik even met God in gesprek en dan even bidden. En dan komt er een soort van rust en een kalmte. En dan weet ik weer, oh, maar dit komt van God, dus dit is de weg die ik ga. En dat heb ik wel meerdere keren in mijn leven gehad, dat ik dacht dat, oh ja, waar ik rust bij vind, dat komt echt van God.
Mag ik bij je aankloppen? Een podcast van de Stadskerk, waarin Klaas-Jan Terveen en Dennis de Valk iemand uitnodigen om een inkijkje te geven in de arena van het alledaagse leven. Wat fijn dat je weer bent ingeschakeld op een nieuwe aflevering van die mooie podcast, mag ik bij aankloppen. En ja, ik weet dat er mensen zijn die tot nu toe iedere aflevering geluisterd of bekeken hebben. En ik denk aan het begin van de show even een shout-out naar onze trouwste fans. In woord en gebaar.
Ja, ik maak even een hartje voor degene die luistert.
Ja. Dennis, hoe is het met je?
Ja.
Ja, er stond wat wankel op de benen vanochtend toen ik hier binnenkwam.
Ja, het was wat druk, wat hoofdpijn. Maar voor de rest, ik moet zeggen dat ik daar nu niet zoveel last meer van heb.
Nee, nu we hier gewoon weer zitten, de koptelefoons weer op zijn.
Ja, dan zitten we weer in onze eigen wereld.
Helemaal in onze eigen wereld, ik wou het net zeggen.
Helemaal
weer
tot rust. Totdat die draaimolen eraan komt.
Rondje rond de tafel. Met Dennis, Klaas-Jan. En
Daphne Kramer, geboren op 1 april 1999 en kom uit Groningen.
Ah, Daphne, van harte welkom.
Geboren en getogen?
Nee, Nee, getogen in Losdorp.
In waar?
Losdorp.
Hey, verstond je het niet of ken je het niet?
Nee, dat ken ik niet.
Dit is het bijzonder. Na 74 afleveringen hebben we een plek die jij niet
Losdorp?
Kent. Ja, dat ligt er in Noord-Holland.
Nee.
Ik zeg nou ja, gewoon doen alsof ik...
gewoon in Groningen.
Losdorp in Groningen, wat?
Waar ligt dat dan?
Je kent het niet?
Nee.
Het is heel klein, naast Spijk.
Ja, Spijk heb ik wel van gehoord.
En Dieren, en 16 inwoners,
ja. Losdorp, nou, we hebben toch weer wat geleerd. Ja, gelijk al, we zijn nog geen 2 minuten bezig. Wij willen nog veel meer te weten komen van jou, Daphne. Dat gaan we doen het komende uur. We gaan lekker met jou in gesprek. En we gaan wel zien waar dat heen leidt.
Zo is het.
Eerst ga ik aan jou vragen, Dennis, of je nog wat hebt meegemaakt.
Oh,
wil je nog wat delen met mij, met Daphne, met de kijkers? Of laat je deze week erbij?
Ja. Nee, ik wil wel wat delen. Ik ben afgelopen zondag hadden wij vanuit ons team hadden wij de soort van lancering van een nieuw gedeelte van de dienst. En dat mag jullie niet ontgaan zijn dat we aan het begin van de dienst een nieuwe video hebben getoond. En dat heeft heel wat voeten in aarde gehad. En tegelijk hebben we dat in 3 weken uit de grond gestampt. En dat was heel mooi. We zijn echt bezig met een nieuwe koers. Hè, want ik mag de communicatie binnen de gemeente doen.
Het zag er fantastisch uit.
Ja. En dat is gewoon... het is heel mooi dat het bij elkaar komt. Ik heb deze zomer wel echt nagedacht over... Is dit mijn plek? Wil ik dit nog? Ben ik nog degene die dit moet trekken? En ook daarin heeft God echt heel duidelijk laten zien van... we gaan deze koers... varen. En dat is te veel om dat nu uit de doeken te doen, maar dat is wel uiteindelijk een van de onderdelen waarvan ik denk, het gaat de goede kant op voor zover je kan praten over goed en slecht. Maar je snapt vast wat ik bedoel.
Nou, ik vind het mooi dat je deelt. Ik heb ervan genoten.
Ja, te gek. Hè?
Ja.
En jij?
Ja, ik wil ook iets delen. Ja. Het wordt wel heel wij van WC Eend. Maar ik wou de preek van afgelopen zondag van Arjan wou ik toch wel even kort aanstippen aan het begin van deze aflevering. En we nemen dit op 2 weken voordat deze aflevering uitkomt. Dat is misschien goed om erbij te zeggen. Arjan heeft net afgelopen zondag voor ons gesproken over kerkpijn.
Ja, liefde voor Gods huis. 15 september was de...
En dat was zo'n bijzonder verhaal en... Zo open, zo kwetsbaar en volgens mij ook super eerlijk. Mm-hmm. Ik werd daar heel erg door getroffen en ik ben naar aanleiding daarvan ook gelijk het gesprek met mijn moeder aangegaan.
Te gek.
Ja, dat was nog niet een gesprek wat heel erg de kant op ging waarvan ik hoopte dat het ging.
Nee,
maar
het is in ieder geval het eerste stapje.
Ja, zo. Ja. Dus ik moet zeggen dat ik daarvan onder de indruk was. Ja.
Mooi om te horen.
Ja.
En want we hebben ook nog even een mooie vraag aan elkaar, hè, die we aan elkaar gaan stellen.
Ja.
Als je een superkracht zou kunnen.
Dat is ook een vraag die wij natuurlijk jou gesteld hebben. En we pikken er elke keer een vraagje uit. En dat is misschien leuk om die... Nou, ik zat daarover na te denken van de week. En het eerste wat eigenlijk in mij opkwam was tijdreizen.
Oh, en toen dacht ik, die had ik ook.
Ja, maar toen dacht ik daar nog weer wat langer over na. Toen dacht ik van, nee. Je moet,
dat had ik zelf ook.
Je moet niet rommelen met de tijd. En je moet niet dingen willen veranderen die al geweest zijn. En je moet zeker niet dingen willen weten die nog gaan komen. Dat is volgens mij niet oké. Okay.
Nee.
Maar ik zou het wel heel erg fijn vinden...
om het toch te kunnen.
om als ik het zou wel heel vet zijn als ik op naar iedere plek op de wereld kan reizen.
Ja, nee,
In een seconde.
Ja. Gewoon teleporteren dus.
Toch?
Nou, dat lijkt me wel wat.
Het lijkt mij als ik dat is een soort van aanvulling op wat jij zegt. Het lijkt mij geweldig om te kunnen vliegen. Dat lijkt mij nou mooi. Dus tijdreizen.
Oh.
Ja, wat spontaan. gewoon dat ik hier het gebouw uitloop.
Ja.
En dat ik gewoon kan vliegen.
Ja.
Maar dat ik ook geniet van het vliegen. Dat ik dus over de stad heen kijk.
Maar ik vraag
als
me
een
dan,
soort drone.
Ik vraag me dan gelijk af. Zit je dan wel eens zo daar op dat Groningse platteland naar boven te kijken... en dan zie je de vogels vliegen en dan denk je van... dan zou ik wel tussen willen.
Nee, dat niet zozeer. Maar wel, ik zou het wel soort van... wel in dat tempo. Niet dat je...
Maar er zijn
natuurlijk, wel zo'n Superman,
er zijn natuurlijk al films dat mensen in apparaten stappen en dat ze gewoon door steden vliegen. En
ja, maar dat is niet.
Misschien is dat niet eens zo heel ver weg, hè?
Nou, dat ik. Gewoon vliegen. Ik kan er heel erg lang over praten. Maar
okay.
Sommige mensen aan tafel vinden het niet zo heel stoer, niet zo heel spannend. Maar ik vind vliegen echt.
Nou, vergeleken met het antwoord wat Daphne heeft gegeven op onze vragenlijst.
Is het saai?
Is het saai?
Ja, ja.
Kun jij ik heb het hier natuurlijk staan, maar zou je zelf het nog een keer kunnen benoemen?
Ik zou graag mensen willen beter maken.
Ja.
Iedereen die ik tegenkom. Zo van, jij wordt beter. Jij wordt beter.
Want je hebt daar ook staan... Ik vind het oneerlijk dat de een ziek is en de ander gezond.
Ja. Ja, nee, ik zat bij die vraag na te denken. Toen dacht ik, afgelopen jaar zijn de mensen dichtbij ook allemaal ziek geworden. En denk ik, dit is gewoon niet eerlijk. Nee. Toen dacht ik, als ik iets kan kiezen, dan doe me dat maar.
Is dat af en toe een worsteling om met dat soort dingen om te gaan als christen?
Toevallig hadden we... Ik heb afgelopen jaar Alpha-cursus gedaan... en toen hadden we daar een gesprek over. En ik geloof ook wel echt dat God mensen geneest. Het is alleen dat Gods timing niet onze timing is... en dat dat juist heel vervelend is.
Mm-hmm.
Ik vind het niet per se een worsteling... maar ik zou het gewoon graag willen.
Ja.
Net als dat jullie graag zouden willen vliegen of tijdreizen... Nee, niet tijdreizen.
Ja. Nee, maar weet je, dat is natuurlijk gewoon ook onderdeel van het leven. Dat het af en toe gewoon super oneerlijk voelt. Of het dat per se is, dat is dan de vraag natuurlijk.
Ja.
Maar we kunnen onze gevoelens natuurlijk niet helemaal daarin afsluiten. Nou, misschien komen we daar zo meteen nog wel even op terug, Daphne. Want wij willen graag wat meer van jou weten. En je hebt net verteld, ik heb de Alpha-cursus gedaan. Dus laten we daar zo meteen ook nog even op terugkomen.
Dat is goed.
Hebben we alvast twee teasers. Ah. Hebben
nou,
we.
Spannend.
Maar misschien is het toch goed om wat verder terug te gaan in de tijd eerst. Ik ben het plaatsje nu alweer vergeten.
Losdorp.
Losdorp. Je woont nu in de stad?
Ja, klopt.
Oké, wat is er ongeveer gebeurd zo tussen Losdorp en de stad in? Dat is een hele brede vraag.
Ja, heel veel.
Waar is het begonnen?
Ik ben nu 25 jaar en ik ben een tweeling. Dus ik groeide op samen met mijn tweelingzusje en een oudere zus. In een inderdaad klein dorpje, dus heel weinig vriendinnetjes en vriendjes om me heen. Maar Gelissa woonde ook in Losdorp. Dat is weer echt een haakje in heel mijn leven eigenlijk. Want ik groeide samen met haar op en ik ben niet christelijk opgevoed. En zij wel. En als ik dan op zaterdag daar bleef logeren, dan zeiden haar ouders... Nou, op zondag gaan wij naar de kerk. Dus dan ga je ook mee. Je draait mee in zo'n gezin dan even. En op latere leeftijd, ik denk dat ik 14, 15, 16 was... toen dacht ik, op zich vind ik dit allemaal wel interessant... en ik wil dit wel verder uitzoeken. Nou, toen ben ik meegegaan naar catechisatie. En ik ben ook heel nieuwsgierig van aard. Dus toen ging ik alles uitzoeken en... waarom klopt dit en waarom klopt dit niet? En wat vind ik hier allemaal van? En toen heb ik met Gelissa vooral heel veel geloofsgesprekken gehad... van hoe zie jij dit? En ze heeft ook heel veel voor mij gebeden. En op mijn 17, 18e kwam ik echt tot geloof. En toen had ik ook echt de keuze gemaakt om me te laten dopen in die kerk. En
Sinds daar in Noord-Groningen?
Ja, in Noord-Groningen. Ja. In Rode School was dat.
Oké.
Okay. Zat ik in de kerk. En nou, toen mijn geloofsleven verder opgepakt. Toen kwam corona. Toen had ik even een tijdje geen kerk eigenlijk. Want ik was toen verhuisd naar Groningen. Voor mijn studententijd. En uiteindelijk hier beland. In de Stadskerk.
Door de streams?
Nee, niet door de streams.
Dat is dan jammer, nee. Hè?
Door Kingdom Culture wel. Daar gingen we al met de jongeren naartoe. En toen was
voor,
ik wel
voor
bekend.
Corona ging je daar alleen?
Ja. 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 Ja.
Sowieso een goed antwoord is dat. Ja, toch?
Dus er zijn geen fouten.
Fantastisch dat mensen door Kingdom Culture geïnspireerd zijn. Hey, toch nog even weer een stapje terug. Want opgegroeid in een gezin waar de kerk geen rol speelde. Mm-hmm. Wat vonden ze ervan dat je op een gegeven moment daar interesse in kreeg?
Ja, wel dubbel. Mijn moeder is uit de kerk gegaan en mijn vader is ook wel opgegroeid met iets van een kerk, maar niet heel trouw. Dus ze vonden het wel, ze vonden er wat van eigenlijk. Maar tegelijkertijd kwam mijn oudere zus ook tot geloof. Dus ik had een soort van een buddy in het gezin, zeg maar. En door veel te praten. En ze laten me ook wel weer vrij. Ze willen gewoon, als jij ervan gelukkig van wordt, dan gunnen ze me dat.
Maar wel bijzonder dat je uit een gezin komt waar moeder dan de kerk heeft verlaten. En er komen dan twee kinderen tot geloof.
Ja.
Snap je? Daar zit natuurlijk een soort van tegenstelling in.
Ja, klopt. Ja. Ja. Ik weet ook niet. Ja, dat is Gods.
Alweer zo'n voorbeeld van God works in mysterious ways. Hè?
Ja, klopt.
Ja. Ja. Hoe zie jij dat zelf? Dat hele proces dat je tot geloof bent gekomen. Is dat dan al een soort van wonder op zich?
Ja, ik denk het wel. Ja, want voordat ik tot geloof kwam, was ik wel echt zo'n rebelse, koppige puber. Die ook, want mijn zus was eerder met het geloof ontdekken en de vragen overstellen. En toen zat ik midden in mijn puberteit. En toen zei ik, nou, dat geloof je toch niet. Je bent toch niet gek in je hoofd. En dat is weet ik veel wat ik in mijn puberteit allemaal schreeuwde. En op een duur maakt God echt wel je hart zachter en open voor wat hij te vertellen heeft. Dus ik vind dat wel echt wel een wonder op zich, inderdaad. Ja.
En had je zus ook een vriendin die haar meenam?
Ja, ook in diezelfde kerk waar ik uiteindelijk naartoe ging. Dus op dezelfde manier eigenlijk tot geloof gekomen, ja.
Bijzonder is dat, hè?
Ja.
Ja, ongelooflijk goed is dat. Want daar ben ik dan altijd benieuwd naar als mensen tot geloof komen. Waar is die... Waar springt de vonk over, als je begrijpt wat ik bedoel? Is dat een moment? Is dat een langzaam proces wat zich van je meester maakt? Is dat een bepaalde gebeurtenis geweest? Waar viel het kwartje dat je dacht, ja, dit is voor mij weggelegd?
Ja, ik heb niet een bepaald moment. Het is wel echt een proces inderdaad, van meerdere jaren zelfs. Maar gewoon dat hele vertrouwde gevoel wat je op een duur krijgt van, oh, maar dit klopt wat de dominee dan zegt en dit klopt wat ik lees. En dan op een duur merk je gewoon van, oh, maar ik ben niet alleen en God is altijd bij mij. Dus dan, vooral dat gevoel in je lijf van, bij mij was het tenminste, dat het vertrouwd overkomt en dat je graag naar de kerk wil, graag meer wil leren en nou graag wil leven zoals Jezus leeft. Dus vooral een proces. Niet een donderslag bij heldere hemel.
Nee, dat hoeft ook helemaal niet. Nee. Heb je een soort van favoriete karaktertrek van God?
Ja, ik vind God wel echt altijd weer een leider. En ik laat me ook graag door hem leiden. Dus dat kom je weer terug op dat gevoel. Ook toen ik gevraagd werd voor deze opname, toen kreeg ik ook een appje van Jasper van, zou je het leuk vinden? Eerst ga ik helemaal in de weerstand. Oh, dat lijkt me helemaal niks. En dan uiteindelijk ga ik even met God in gesprek en dan even bidden. En dan komt er een soort van rust en een kalmte. En dan weet ik weer, oh, maar dit komt van God. Dus dit is de weg die ik ga. En dat heb ik wel meerdere keren in mijn leven gehad. Dat ik dacht, waar ik rust bij vind, dat komt echt van God.
Mm.
Ja, dat is echt een andere rust dan dat je zelf kan maken.
Heb je ook... recente voorbeelden van dat het de andere kant op gaat? Dat je voor een keuze komt dat je... ik ben zo onrustig, ik doe het niet. Omdat ik merk dat ik er geen rust over heb.
Ja, ik ben grafisch vormgever. En ik had het rustgevoel gehad bij dat ik voor mezelf begon. En uiteindelijk werd ik onrustig. Want ik dacht, ja, er moet wel geld verdiend worden. Ja. En ik moet een baan hebben of opdracht. En dat bleef een beetje uit. Toen ben ik dus zelf op zoek gegaan naar vacatures. Toen kwam ik uiteindelijk bij een organisatie waar ik dan een soortgelijke functie kon doen, maar wat eigenlijk precies niet bij mij paste. Maar ik dacht wel, ik kan het wel doen. Dus dan kan ik in ieder geval geld verdienen. Nou, het gesprek, dat ging goed. Maar tegelijkertijd dacht ik wel, hier word ik niet blij van eigenlijk. Nee. Maar voor het geld wil ik het wel doen. Nou, toen kwam er inderdaad heel veel onrust bij mij. Van, ik weet niet of dit dan helemaal de bedoeling is. Nou, toen kreeg ik ook weer diezelfde dag 3 tekenen van, dit is ook niet de weg die je opgaat. Dus toen heb ik dat ook afgezegd. Maar toch wel een beetje vastgehouden aan mijn eigen plan van, maar ik moet wel geld verdienen. Dus dat duurde dan 2 dagen voordat ik daar eindelijk naar luisterde. Maar dan luister ik uiteindelijk wel weer naar God.
En doe je dat proces dan ook biddend? Of is het gewoon dat je erop vertrouwt dat...
Nee, zeker biddend. Ja. En die tekenen ook die dag was dat... ik had dus even geen opdrachten. En dat is dan soms best spannend.
Ja.
En toen ik thuis kwam van het gesprek en ik dacht, ik weet niet of ik dit moet doen. Toen belde iemand die gelijk een opdracht van mij had voor 2 maanden. Wat ten eerste ook veel beter betaalde en helemaal in mijn straatje paste. Dus ook weer zo'n zegen, zeg maar. Dus dat was echt een grote teken. Die dagen daarna kreeg ik nog meer van, het is niet de weg.
Vind je het niet bijzonder hoe God altijd op die manier zo super persoonlijk in onze situaties werkt?
Ja.
Ik heb exact hetzelfde gehad dat ik gesolliciteerd had bij een baan. Ik zat gewoon op die sollicitatie en ik dacht, wat er ook gebeurt, dit wordt hem dus niet.
Ja.
Terwijl ik bij de laatste 2 zat. Hè?
Ja. Mm-hmm.
En ik loop naar buiten en mijn telefoon gaat en ik krijg een andere aanbod. Binnen een paar minuten.
Ja, dat is zo bijzonder. Ja.
Ja.
Ik denk, want ik wist dat al, ik voelde het al aankomen.
Mm-hmm.
En terwijl het heel verrassend was door wie ik gebeld was, dat wist ik natuurlijk niet.
Nee, dat is dan iedere keer verrassend. Ja.
En dat klinkt natuurlijk ook in jouw verhaal door. Dat je op een gegeven moment mag gaan vertrouwen ook op Gods geest. Die door jou heen wil spreken. Ja, dat is volgens mij wandelen met God.
Als je het maar kunt onderscheiden, hè? Dat je niet je laat beïnvloeden door angst of zo, dat je iets spannend vindt. Ik moet zeggen, nu jij het zo vertelt, heb ik dat ook gehad hier.
Ja?
Ja, dat is misschien wel leuk om even in het kort te vertellen. In 2016 heb ik mijn bedrijf verkocht. Ik heb een heel erg lang eigen bedrijf gehad. En toen ging ik op zoek. En ik dacht, ik ben 13 jaar ondernemer geweest. Dat niet meer. Want ik wil God, gezin, Heilige Geest. Weet ik ook nog dat ik daar echt... Ik had een aantal dingen opgeschreven waar ik tijd voor wilde maken. Niet dat ik dat daarvoor niet had. Maar ik was best wel gefocust op mijn bedrijf. En toen kwam hier een vacature vrij voor hoofdcommunicatie. En ik dacht, ik zag die eigenschap. Dat was echt op mijn lijf geschreven. Terwijl ik geen communicatie gestudeerde. Maar ik had wel dusdanig wat ervaring met mijn eigen bedrijf. Ik dacht, dat ga ik doen.
Je wist dat je bepaalde kernkwaliteiten had.
Precies. Hele goeie. En dus ik uiteindelijk daar op gesolliciteerd, uitgenodigd. Maar ik dacht, nee. Ondanks dat ik dacht, het lijkt me echt heel mooi. Heb ik uiteindelijk Arjan afgezegd. Ik heb gezegd, ik heb het idee dat ik het niet moet doen. En voor mij waren er 2 redenen. 1 was dat ik dacht, ik kom van de regen in de drup. Want als je hier werkt, als je voor de Heer gaat werken in een kerk, dat is niet gebonden aan kantoortijden. Dat is nooit af. Dus dan ga ik hetzelfde doen. Alleen voor een andere dan voor een werkgever. En ik dacht, ik ben close met een aantal broeders uit de staf. Waaronder Theo, maar ook Arjan. Ik dacht, ik heb het gevoel als ik dan in loondienst kom dat die hele relatie verandert. En dat wil ik gewoon niet. Dus, maar heel grappig is, uiteindelijk word ik natuurlijk 2 jaar later... kom ik daar in dienst, hier in dienst als hoofdvolwassene. En nu ben ik uiteindelijk alsnog hoofdcommunicatie. Dus het is mooi hoe God dan laat zien... Ik was er toch nog niet klaar voor op dat moment.
Nee.
Ik heb even geprobeerd wat anders, maar dat was het ook niet. En nu ben ik alsnog hier terechtgekomen. Dus als je het hebt over God's mysterious ways... dan is dat ook nog wel een...
Nou, het is toch mooi dat we alle 3... daarvan kunnen getuigen. Ja. En als wij het alle 3 al mogen meemaken, mogen ervaren... En zijn rust en zijn zegen op ons leven mogen voelen... dan kan het iedereen die kijkt en luistert naar deze podcast ook overkomen.
Zo is
zeker.
Het. Hey, en hoe is jouw wandel nu op dit moment in de Stadskerk? Hè? Want wat natuurlijk leuk is, jij zegt dat je grafisch vormgeefster bent...
Mm-hmm.
En je bent onderdeel van ons team communicatie, waar we jou zeer erkentelijk voor zijn. Dus als je straks weer mooie platen ziet, bijvoorbeeld richting kerst en zo, dan komt het allemaal van jouw hand. Dus wat er is gemaakt voor Kingdom Culture en zo, dat heeft zij allemaal gemaakt. Dus dat is echt ja, mooi dat je onderdeel bent van ons team. We doen het natuurlijk met elkaar. Maar kun je eens vertellen over waar je nu staat in het proces sinds dat je voor het eerst hier binnen bent gelopen bij een Kingdom Culture dienst?
Ja, dat kan ik wel vertellen. even kijken hoor. Ik heb vooral zeg maar de eerste tijd anoniem in de kerk lekker verstopt gezeten. En nou, uiteindelijk, ik kwam uiteindelijk hier in het communicatieteam doordat ik een afstudeeropdracht zocht voor school.
Oh ja.
En toen had ik het gevoel dat ik dat moest doen met in een christelijke organisatie. Tenminste, daar wilde ik meer tijd in investeren. Dus ook mijn werk, zeg maar, christelijk maken. Dus ik kwam hier. Nou, jij was heel enthousiast. Jij wilde van alles. Uiteindelijk is dat niet doorgegaan. Maar wel in het communicatieteam gebleven.
Ja.
En daar ben ik dus actief. Toen dacht ik, nou, ik wil ook wel andere mensen in de kerk leren kennen. Gewoon om een eigen groep een beetje te vormen. Toen heb ik de introkring gedaan met mijn verloofde Jelle. En,
Jelle.
Nou, je zegt verloofde, dus je gaat trouwen.
Ja, klopt. Ja, volgend jaar.
Mooi.
En daar heb ik mooie mensen leren kennen en mooie gesprekken gehad. En ook de kerk wat beter leren kennen, wat de normen en waarden zijn eigenlijk.
Want was je niet heel gehecht aan je kerk daar in Rode School? Want daar is toch veel gebeurd. Daar ben je tot geloof gekomen, daar ben je gedoopt. Je komt daar vandaan uit die regio. Ik kan me voorstellen dat je ook wat achter moest laten.
Ja, ik had wel echt een fijne groep met vriendinnen daar gevormd. Waar we dan bijbelstudies mee deden en dat soort dingen. Maar in coronatijd heb je al weinig contact met mensen. Dus wat dat betreft was dat niet een grote stap. Omdat ik dat contact al niet had met de gemeente meer. En ik wilde ook wel naar een andere kerk op zoek gaan. Naar een kerk zonder orgel. Ah. Eigenlijk. Ja,
nou, ik heb nieuws voor je. Het orgel komt weer terug.
Dat zou flauw zijn, hè?
Ja. Nee, een kerk waar ik ook op mijn gemak voelde. We zijn meerdere kerken in de stad bij langs gegaan. Okay. Maar dit voelde wel echt vertrouwd en goed. En iedere keer komen ook weer gewoon opgeladen thuis, zeg maar. Dus,
kun jij je eerste kerkdienst zonder orgel nog herinneren? We gaan zo meteen nog even terug naar het communicatiegedeelte, hoor. Maar, want dat kan natuurlijk, zeker als je niet christelijk bent opgevoed of kerkelijk bent opgevoed. En dan kom je opeens in een kerk. Dan is die overgang van zo'n kerk naar hier is misschien best wel groot.
Ja, ik weet niet of ik.
Hoe, ook al was je er naar op zoek.
Ja, ik kan het me niet goed herinneren. Maar ik weet wel dat we dus met die vriendinnengroep uit die kerk hierheen gingen. Ja. En we luisteren sowieso in onze vrije tijd altijd muziek die hier wordt gedraaid.
Okay.
Dus ik denk niet dat dat was niet echt een cultuurshock.
Nee.
Een genezingsdienst is daarentegen wel een cultuurshock. Maar dat
kan me voorstellen.
Nog steeds, denk ik. Ja.
Nou, bent inderdaad, je hebt een plekje opgezocht in de kerk waarvan je dacht van ja, kan ik me ontwikkelen en ik leer andere mensen kennen. Wat heeft het je tot nu toe gebracht?
Tot nu toe heeft het me een thuiskerk gebracht. Ik kom hier graag. En ook ontwikkeling door de communicatie die ik maak en door de kansen die ik hier krijg. Want ook met Kingdom Culture, dat post ik dan ook weer op mijn LinkedIn en dat wil iedereen zien. Dus dat is ook gewoon goed voor mijn werk. Dus wat dat betreft een hele fijne plek. Ja,
dus meerdere meerdere regens van zegen, zeg maar, die voortkomen uit het feit dat je ook wat bent gaan doen.
Ja,
ja.
Precies. Dat is wel een soort van vervolgvraag die ik dan wel heb. Merk je ook echt verschil tussen wanneer je iets doet ten opzichte van de periode dat je niks deed? En dat is natuurlijk ook een beetje een open deur intrappen, maar daar ben ik ook wel eens nieuwsgierig naar. Want dat we heel vaak oproepen, je moet wat doen, want dan voel je je veel meer verbonden. Heb jij dat? Ja. Heb je die ervaring ook echt?
Ja, nee, zeker. Ja, ja, want ook als je dan, ik deed dan eerst de intro voor de diensten. En als ik mijn schoonzus meenam of naar Jelle, dacht ik, kijk, heb ik gemaakt. Ja, dat is van mij. En dan kan je dat een beetje, opeisen is een groot woord, maar dan dan is het, dan ben je onderdeel van.
Ja, je draagt echt een redelijke steen bij aan.
Dat geeft zeker een fijn vertrouwd gevoel. Ja.
Ja, of ik had het na It's Your Church dat de mensen naar me toe kwamen, die zeiden van. Jij bent toch van de podcast? Ik zei ja. En dan hadden ze daar een vraag over. Of er was ook iemand die zei, ja, hoe doen jullie dat eigenlijk? Hoe krijgen jullie iedere twee weken een gast? Ik snap wel dat mensen zich dat afvragen. Bijvoorbeeld, hoe krijgen jullie toch al 74 afleveringen lang om de twee weken het voor elkaar? Dus mensen komen ook echt, tenminste bij mij, maar wij zijn natuurlijk heel zichtbaar.
Ja.
Echt even naar ons toe van, hey, wat leuk, jij bent toch... Ja, ik denk, het moet vaak in de kerk komen.
Maar die vraag krijg ik nooit. Mensen die zien mij en die weten dat wel, maar ik krijg dan weer andere vragen. Dat is wel leuk.
Ja.
Ik krijg heel vaak vragen over jou.
Ja.
Dat is echt leuk.
Ja, volgende aflevering is met mij.
Ja. Alweer?
Hey, communicatie. Wat maakt het vak communicatie? Wat maakt social media? Hoe noem je het eigenlijk? Grafische vormgeving.
Ja, sorry, ik kan je ook wel even helpen.
Excuses.
Ik liet je even hangen.
Ja. Ik was even op zoek naar de term. Wat maakt dat zo leuk om te doen?
Ja, ik vind het creatief bezig zijn gewoon heel leuk. Dus het. Ik heb de opleiding ook gestudeerd. Ik noem dat ook de knip-en-plak-opleiding. Ik vind creativiteit, dat omschrijft mij. Dus dat vind ik heel leuk.
Ja, ja, met nul beginnen en eindigen met iets heel moois.
Ja, ja, en dan uit een visie en een plan, een strategie, noem het zoals je wil, een idee maken in je hoofd. En dat dan weer werkelijkheid wordt in het eindproduct, dat vind ik heel vet.
Ja, ja, dat vindt Dennis ook heel vet.
Ja, ik vind het heel vet. Ik vind het ook echt heel knap, want ik vind het echt... Dat lukt mij dus niet. Ik heb er ook niet voor gestudeerd. Maar achter iedere kleur zit een gedachte. Achter ieder lettertype zit een gedachte. De opbouw. Ja, dat is gewoon super mooi. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe we dat richting kerst en zo allemaal gaan vormgeven.
Ja, dat is natuurlijk altijd wel zo'n hoogtepuntje in het jaar natuurlijk.
Ja.
Hè? Ja. Ja. Merk je dan ook van, ik moet even extra mijn best doen, want kerst komt eraan. Super belangrijk.
Nee, want het gaat wel gewoon vanzelf. Ja, dus, ja. En Dennis is heel snel enthousiast. Dus ja.
Dat is wel waar. Hoor hem alweer lachen.
Ja. Dus dat gaat heel makkelijk. Ja.
Hey, je noemde net ook de Alpha-cursus die je gedaan hebt. We hebben vaker mensen gehad in de afleveringen die de Alpha-cursus hebben gevolgd. En eigenlijk altijd zijn mensen daar positief over.
Ja, lovend. Ja. Echt waar.
Hoe kan dat? Wat maakt het zo mooi?
Ja, het is... heel bijzonder, je gaat meerdere avonden met onbekenden samenzitten. En dan heb je allemaal één ding gemeen, dat je meer wil leren over God. Ja, en dat is gewoon heel mooi. Want we zaten ook met een groep van verschillende kerkgangen. Er zat iemand bij die uit de katholieke kerk kwam, iemand die niet christelijk was. En de rest kwam vooral twee uit deze kerk en dan gereformeerde kerk. Nou, en dat bij elkaar, dat maken echt mooie discussies hoor. En open gesprekken. En iedereen komt er met een open houding. Niemand heeft echt een soort van duidelijke mening van... zo zit het. Iedereen probeert open te zijn in ieder geval.
Vallen ook die kerkmuurtjes opeens weg dan?
Ja, dat denk ik wel. Want je gaat dan naar boven kijken. Zeg, wat hebben we dan gemeen? Nou, dat is God en Jezus. En daar wil je meer van leren. Dus je leert van elkaar ook. En hoe dat werkt in iedereens leven. Ja, nee, dat is echt heel... Alpha kan ik zeker aanraden, ja.
En waarom ben je Alpha gaan doen? Want je had eerst intro kring gedaan?
Nee, tegelijkertijd liep dat.
Oh, tegelijkertijd. Oh, oké. Ja.
Omdat ik op de site één zin las... Alpha is voor iedereen. Toen dacht ik, ook voor mij.
Serieus?
Ja. Want ik wilde ook mijn schoonzus meenemen. Die is ook gewoon zoekende. En dat we allemaal dus zijn. En toen dacht ik, dat is en gezellig. En we gaan dan samen. En gewoon... nieuwe dingen leren over God, dat kan altijd. Dus,
kun je er wat uitpakken van wat je geraakt heeft in die Alpha-cursus, wat je verder op weg geholpen heeft?
Vooral mijn eigen instelling. Ik was daarvoor heel erg bezig met bepaalde bijbelstudies die echt bezig waren met dat je heel veel van de Bijbel moest weten. Het was ook een andere kerk, het was een digitale bijbelstudie en... daar was ik heel gefocust op weten wat er in de Bijbel staat en dat je dat ieder moment kan toepassen. En in het begin, de eerste twee meetingen, de avonden van Alpha, was ik echt zo van, maar in de Bijbel staat, maar in de Bijbel staat dit. En dus en zo. Maar voor mensen die niet gelovig zijn, is dat ten eerste niet per se een aanval, maar wel overweldigend dat je dat weet. Dus dan denken zij ook dat jij dat zij dat moeten weten. Maar dat is een soort van, je maakt die drempel alleen maar groter.
Ja.
En tijdens die discussie kwam ik erachter, oh, ik mag ook even een stapje terug doen. Even gewoon vertellen wat het voor mij persoonlijk inhoudt en wat ik daar persoonlijk mee ervaar.
Is het meer dan waarom je gelooft dan wat je gelooft? Zou je het zo kunnen zeggen? Of juist niet? Is het een combinatie van die twee?
Ja, het is een combinatie, maar je hoeft er niet zo fel met een gestrekt been in te gaan van, maar de Bijbel zegt dit, dus ja, we moeten dit vinden. Het is meer van, Bijbelkennis is zeker goed en dat mag je ook vertellen, maar niet van het mensen opleggen of zo.
Mm-hmm. Ja, dan kom je natuurlijk in de dogmatiek terecht. Dat je, omdat je de Bijbel op een bepaalde manier interpreteert, betekent dat je zo en zo en zo en zo, zo moet leven.
Ja, en dat wil ik dus niet.
Nee.
Maar daar, ik wil niet zeggen dat ik dat deed, maar ik denk wel dat ik dat deed. Ik ben er niet zo trots op. Ik denk dat je gewoon je lessen mag leren uit de Bijbel inderdaad. En dat je dan iedereen daarin vrij mag laten hoe die dat zelf invult.
Dus heeft er dan ook een soort van hartsverandering plaatsgevonden? Dat je anders bent gaan geloven?
Ja, rustiger. Veel minder van dat ik me moet bewijzen voor God. Maar meer dat ik mag leven in zijn rust. En dat God het ook wel ingeeft. En dat de Heilige Geest in mij werkt. En dat ik natuurlijk nog steeds mag leren uit de Bijbel. Maar niet dat ik het als een soort van examen moet kunnen cijferen. Ja.
Ja, dat is wel een belangrijke les, denk ik, ook voor veel mensen. Hè? Om wat dat betreft die relatie met God om te keren. En veel meer op hem te gaan vertrouwen. In plaats van dat je gaat vertrouwen op jouw bijbelkennis of zo.
Ja, maar dat is een mix, hè?
Het is een mix, maar
in de zin van de Bijbel is geschreven en ingegeven door God. Dus wat daarin zit, dat is natuurlijk een soort van leidraad waar je aan vast kunt houden.
Zeker.
Alleen je moet daarin niet je moet altijd uitkijken met wat je zegt. Hè? Je zegt, je moet de tekst niet letterlijk nemen. Ja, je moet de tekst wel letterlijk nemen, maar je moet het niet uit het oog verliezen. Dus dat is denk ik een hele goede les. En juist als je met Alpha, je bent in gesprek met mensen die dus niet die kerkelijke achtergrond hebben, hè, waar die velen wel hebben. En dan ga je op een andere manier in sommige gevallen daarna kijken.
Ja, ik denk dat het vooral te maken heeft met hoe ga je met de Bijbel om? Duw je het in iemands gezicht of leg je het uit hoe Jezus' liefde werkt? En daarvoor moet je de Bijbel wel lezen om Jezus' liefde te ontdekken en meer van te leren. Maar het helpt niet om Bijbelversen te gaan herhalen tegen mensen van, maar je moet dit geloven, want ik zeg nu dat dit in de Bijbel staat.
Je bent nu een tijdje onderweg. Een van de vragen die we op het formulier hebben gesteld is, wat is je favoriete manier om de luie zondag door te brengen? En daar stond semi-vroeg opstaan.
Nou, dat is voor jou diep in de nacht, hè?
Dat is voor iedereen interpretabel natuurlijk.
Ja,
zo'n,
daarom zei ik ook semi-vroeg. Ja.
Wat is semi-vroeg?
Ja, ik vind 8 uur dus wel semi-vroeg voor een zondag.
Ja. Dus als je gaat, dan ga je naar de late dienst.
Nee.
Ze gaan om 8 uur opstaan, om 9 uur is ze er.
Ja.
Dat is niet semi-vroeg, hè? Dat is heel vroeg.
Ik vind het wel knap dat je binnen een uur helemaal van A naar B en helemaal opgedot en vanuitgaande dat je daar een hoop werkt, maar dat weet ik helemaal niet.
Nee.
Niet iedereen staat zoveel voor de spiegel als Dennis de Valk.
Dat klopt.
Ja. Hoe beleef je het hier in de Stadskerk zijn en naar diensten gaan? Wat betekenen diensten voor jou? Zijn ze belangrijk?
Ja, nee, zeker. Ja. Jelle zegt ook wel eens, als we dan een zondag niet zijn geweest, nou, jij moet maar even weer naar de kerk, want ik word daar een beetje onrustig van of zo.
Een soort therapie voor jou.
Ja, nee, het doet me wel echt even weer stilstaan. Gewoon dat hele zingen en dat aanbidden en gewoon even weer de reset van de week. Ik vind dat wel echt belangrijk. Nu heb je natuurlijk zondag dat je niet gaat. Mm-hmm. Dat heb je in het leven.
Ja.
En dan hebben we wel weer van, we moeten wel. Of we kijken dan een podcast of iets uit de dienst terugkijken. Want die rust heb ik gewoon nodig, wel eens in de week minstens. Zodat ik weer de hele week gewoon weer mijn rust kan hebben.
Als je een keer niet gaat, kun je altijd terugkijken. Hè? Dat is mooi
dat
tegenwoordig.
Klopt. Ja, ja.
Dus zo heb ik ook de preek van over kerkpijn heb ik teruggekeken. Dat vind ik ook heel fijn dat ik even op een rustig moment ga ik gewoon lekker zitten. Ja. Tegenwoordig kan het allemaal op de grote televisie. Het is net of je erbij bent, zou ik bijna willen zeggen. Is natuurlijk niet zo.
Nee.
Weet ik wel. Ik vergoeilijk het alleen maar weer voor mezelf. Maar mooi. Het is wel een beetje zo. Hey, is misschien een beetje een gekke vraag, maar of ook niet. Je bent nu 25.
Ja.
Hoe ben je ook persoonlijk gegroeid doordat je tot geloof bent gekomen? Ben je een ander mens geworden? Durf je meer aan?
Nee, ik ben zeker wel een ander mens geworden. Ja, want in mijn vorige kerk heeft iemand het een keer omschreven dat ik erg straal en de vreugde van God, dat ze dat zag bij mij. En dat is ook wel wat ik kan beamen, dat ik door God echt heel blij en heel vrolijk kan worden. Echt Gods vreugde, die heb ik echt in mijn leven ervaren. En toen ik net bekeerd was, toen ben ik ook in een depressie gevallen. Hmm. En door God ben ik hier en ben ik zoals ik zeg maar ben ontwikkeld. Dus dat alle eer aan hem. Ja, nee, dat is wel echt een houvast geweest. Ja.
Wat gebeurt er als je in een depressie valt? Kun je eens uitleggen aan mensen die dat niet hebben meegemaakt in hun leven, wat er dan met je gebeurt?
Ja, dan is de zin van het leven en het zin van dingen doen.
Dan sta je niet meer semi vroeg op.
Nee, ik kwam ook wel een tijd niet uit bed. En dan, je zit natuurlijk veel op je telefoon en dat is natuurlijk ook helemaal, zeg maar, zo'n soort van voeding voor je depressie eigenlijk. En dan zag je van die vlogs van mensen die dan vroeg opstaan. En toen dacht ik wel van, hè, maar waarom staan ze überhaupt zo vroeg op? En waarom hebben ze zoveel zin in het leven? En na veel therapie en ook christelijke therapie, dat helpt heel veel. Ja, ja, je valt gewoon een beetje in een zwart gat. Het heeft niet zoveel zin meer.
En toch kom je eruit op een gegeven moment.
Ja.
Zijn er dan op een gegeven moment momenten dat je denkt, oh, er is weer een beetje licht aan het eind van de tunnel?
Ja, bij mij heeft het wel lang geduurd. Of nou lang. Voor mijn gevoel lang.
Ja.
Ik denk dat ik 3 jaar erin heb gezeten. Poeh. En
wauw, dat vind ik wel echt lang hoor.
Jawel hè? Ja, ik weet niet hoe andere mensen...
Dat is mijn eerste reactie. Je kunt er niks mee, maar ik vind het wel heftig. Dat je 25 bent, je hebt 3 jaar. Maar ga verder.
Ja, op een duur... Je bouwt het op een duur op. Dus je weet niet echt wanneer je erin bent gegaan. En uiteindelijk met therapie kom je er steeds wat meer uit. Dat gaat ook heel geleidelijk. Dus dat is ook niet dag en nacht verschil. Maar je merkt wel gewoon dat je... Nou, mijn interesse naar andere mensen was ook heel weinig. Zo van het appen naar andere mensen. Laat mij gewoon lekker maar alleen. Maar op een duur krijg je wel van, oh, ik zal eens vragen hoe het met die gaat. Of
dat krijg je er weer ruimte voor.
Ja, ruimte in je hoofd inderdaad voor andere mensen. En op een duur moest je ook zo'n dagboekje bijhouden met alle dagen van de week. En dan moest je ze cijfers geven. Nou, uiteindelijk zie je dat die cijfers hoger worden. Ja. Dus dat je meer geniet en dat je meer vrolijkheid in je leven hebt. Ja.
Hoe komt het, denk jij, dat... Ik heb geen idee of je daar een antwoord op hebt hoor, maar ik stel de vraag maar gewoon. Mm-hmm. Hoe komt het dat het jongeren toch regelmatig overkomt dat ze in die depressie raken? Waar komt het vandaan, denk je?
Ja,
wat is de oorzaak?
Dat je makkelijk alleen kan zijn. Zeg maar, je hoeft niet iedereen te spreken om te weten dat ze er zijn. Mm. Ik weet niet hoe je dat uitlegt, maar dat alleen zijn. Ik denk dat dat vooral... Het ding is van, oh, ze hebben toch niet door als ik niet kom of zulke dingen.
Is het een soort van gevoel van, ik doe er toch niet toe? Wie mist mij
wel,
nou?
Ik denk, mijn depressie was in ieder geval wel uit laag zelfbeeld.
Ja.
Dus ik denk, maar ik kan niet voor iedereen spreken, maar ik denk dat dat wel een grote oorzaak is. Ja.
Ja. In die periode was je al met geloof bezig.
Ja.
Dus ondanks dat je het geloof gevonden hebt...
Ze was tot geloof gekomen.
Ja, precies.
En daarna,
ja.
Dat is ook ergens wel heel lastig, toch?
Ja, maar tegelijkertijd ben ik ook wel heel blij dat dat dan weer zo is gegaan. Het hoefde niet te gebeuren, maar het is wel zo gegaan. Dus dan ben ik blij dat ik God had om wel daar kracht uit te halen.
Maar
ja,
zie je daar ook een soort causaal verband? Dat, stel je voor dat je niet tot geloof was gekomen, dat soort uitgestelde executie of zo... Of hoe zeg je dat? Uitstel van executie, dat je dus veel later... Of dat je misschien dat je pas over je zelfbeeld bewust gaat nadenken op het moment dat je tot geloof komt. Want ik kan me echt heel voorstellen dat er heel veel mensen helemaal niet bezig zijn met bewust met je zelfbeeld. Dat ze het wel ervaren. Begrijp je een beetje wat ik bedoel te vragen?
Ja, ik denk het. Nog niet helemaal.
Nou, dat je dus op het moment dat je tot geloof komt, met een bepaald spectrum van je leven, bezig gaat, waar je daarvoor gewoon maar voor weg liep. En daarmee zeg ik niet dat je dus je komt tot geloof, dus je komt in een depressie.
Nee, maar dat je er meer mee bezig gaat, bedoel je? Nou, ik denk niet.
Maar dat je dus de weg naar herstel inzet. Eigenlijk heeft die weg naar herstel 3 jaar geduurd.
Ja.
En dat heeft dus wij noemen dat dan een depressie. Met ons beperkte menselijke brein.
Ja.
Maar daar heeft de Heer dus 3 jaar jou in gewoon heel langzaam laten zien. Je doet het toe.
Ja. Ja, zo heb ik het nooit bekeken. Maar ik denk wel dat je dat zo kan stellen. Ja.
Nou, tot zover deze therapeutische sessie.
Nou, Dennis, moet je wat mee gaan doen, jongen. Ja. Misschien is zorg toch wat voor jou. Ja. Hè? Nee, maar is het überhaupt, vind je het moeilijk om over te praten? Of denk je van, hey, we hebben het hier nu over. Ik wist helemaal niet dat we het hierover zouden gaan hebben. Wij wisten sowieso natuurlijk niet dat we het hierover zouden gaan hebben. Maar is het lastig om het erover te hebben? Of denk je van, nou, nu ik eruit ben en nu ik ben zoals ik ben, sta ik stevig genoeg in mijn schoenen om dit te benoemen?
Nee, ik kan er zeker wel over praten. Het is alleen een onderwerp waar ik al een tijd niet over heb gepraat.
Nee.
Want mensen in mijn omgeving weten wel dat ik eruit ben. En toen heb ik ook veel gepraat met mensen erover. Ja. En bij nieuwe mensen die je leert kennen, zeg je het niet.
Nee.
Want het doet er niet meer toe.
Maar binnen 40 minuten hebben we het er toch over.
Ja. Ja, dat is denk ik.
Ik begrijp heel goed dat je daar niet naar teruggrijpt. Tijdens een avondje. Nou ja, ik ben ook depressief geweest. Ja, dat gaat. Maar het is misschien wel een onderdeel van je hele wandel met Jezus.
Zeker. Ja. Ja. Nee, eigenlijk komt het wel weer te sprake als ik zeg hoe ik bekeerd ben. Hm. Nou, niet hoe ik bekeerd ben, maar hoe mijn pad is gegaan inderdaad. Ja. Dus soms heb je het er heel snel over, maar de laatste jaren heb ik er eigenlijk niet over gehad.
Nee.
En we stellen wel eens de vraag, hè, daar moet ik nu aan denken. Want je bent ervaringsdeskundige. Stel je voor, er luistert iemand die worstelt met, die denkt van, oh ja, wat jij nu zegt, poeh. Dat ervaar ik ook wel. Ik heb ook niet zoveel zin meer om uit mijn bed te komen of om mensen te appen. Wat zou je grootste advies, je sterkste advies zijn voor diegene?
Ja, dat is voor de hand liggende, maar praat erover. Ja. Geef je beste vriend of je beste vriendin niet hints. Je moet even duidelijker zijn, denk ik. Gewoon zeggen van, het gaat niet zo heel chill. En dan moet je wel bij de goede vrienden doen.
Ja.
Want dan gaan er wel alarmbellen rinkelen. En ja, therapie doet ook wonderen. Ja, echt hoor. Ik zei laatst bij mijn schoonouder aan tafel dat eigenlijk iedereen in therapie moet gaan. Ja. Gewoon ook om meer zelfbewust te zijn. Dus zelf weten welke gedachtegangen je hebt. En nu ook als ik een mindere periode heb, dan kan ik mijn gedachten zeg maar een soort van ontleden. Zo van, oh, maar dit is dus niet waar en dit is wel waar. En samen met God sowieso ook mag je dat dan gaan inzien. Welke leugens je eigenlijk in je hoofd hebt en welke niet.
Hij zal de leugens wel ontmaskeren.
Zeker, ja.
Maar niet iedereen heeft natuurlijk God. Er zijn heel veel jongeren in depressie, die kennen God helemaal niet. En die weten helemaal niet wat Jezus voor ze heeft gedaan.
Nee.
Dat is natuurlijk wel heftig om je dat dan te bedenken.
Daarom is het ernst
dat
wij mensen bereiken. Wij de mensen hier krijgen, niet zozeer omdat het om onze kerk gaat, maar dat we mensen over Jezus vertellen. Ik begin maar steeds meer de ernst daarvan te voelen. Ja. Ook wel door de podcast heen, dat ik denk, jongen, dit kun je niet zonder Jezus fixen. Dit kunnen mensen zeggen van wel. Misschien kunnen mensen dat wel, maar op een andere manier. Zo belangrijk.
Ja.
Dat we dat niet voor ons houden.
Helemaal mee eens. Je bent nu... Ja, je bent nu op het punt waar je staat. En dat is natuurlijk een gekke zin. Maar daar bedoel ik mee te zeggen van, daar ben je uit.
Ja.
Je bent nu met Jelle, je gaat trouwen. Mm-hmm. Je doet fantastische dingen in de kerk. Je doet fantastische dingen voor je werk. Heb je eigenlijk nog een droom over? Want het gaat natuurlijk... Je hebt natuurlijk fantastisch veel zegen gekregen de laatste tijd.
Mm-hmm. Ja, nee, ik leef ook wel echt in blijheid.
Ja, inderdaad. Dat merk ik ook wel aan je. Ja.
Mooi, ja. Ja, ik...
Is er nog wat over om te wensen?
Zeker, er is genoeg te wensen. Maar ik vind het ook wel heel mooi om dat dan altijd weer in Gods handen te leggen. Want ik zou heel graag een koopwoning en een gezin en al dat soort dingen in het leven willen.
Oh. Maar dat zijn toch prachtige wensen om...
Ja.
Om mee naar de toekomst te gaan.
Ja, nee, zeker.
Ja.
Ja. Maar allemaal op zijn tijd wel.
Ja.
Zullen we zien hoe dat uitpakt.
Ja, ja. We gaan je volgen. Dankjewel. We gaan het in de gaten houden of al die dromen nog uitkomen.
Oh, zeker. Spannend.
Ja. We gaan naar Roelof luisteren.
Projectie. Vroeger had je nog geen beamers in de kerk. Ik had heel vroeger een aardrijkskundeleraar met een overhead projector, zodat hij kon blijven zitten terwijl hij schreef en wij op het bord de letters zagen verschijnen. Een wonder. Een jaar of 20 geleden was het een wat minachtende term. Een beamerkerk. Dat betekende een moderne, happy-clappy kerk, geen serieuze kerk waar je je eigen boekje in je hand moest houden. Tegenwoordig is iedere kerk zo ongeveer een beamerkerk, dus het woord wordt niet meer gebruikt. En kerken met beamers zijn nu ook gewoon serieus. Gek hoe dat werkt met projectie. Mensen hadden 20 jaar terug een idee van wat een kerk met een beamer betekende en projecteerden dat idee dus op al die beamerkerken. Geen diepte, zo'n beamerkerk. Projectie vanwege het projectieapparaat. Dubbele projectie, als u me nog kunt volgen. Ik moest aan die dubbelprojectie denken toen onlangs door deze en gene de vraag werd opgeworpen: wat is je favoriete karaktereigenschap van God? Een interessante vraag met een enorme valkuil ernaast. Immers, mijn favoriete karaktereigenschap van God zegt ogenblikkelijk iets over mijzelf en daarmee direct al iets minder over God. Zo hoorde ik iemand antwoorden dat God een hekel aan religie heeft. Amen, broeder, riep ik ogenblikkelijk. Maar ik dacht ook, of heeft de spreker toevallig zelf geen voorliefde voor het branden van kaarsjes en het zingen met een boekje in de hand? Zo wilde ik direct op de vraag antwoorden. Wijsheid en rechtvaardigheid, maar u begrijpt, ik dacht eigenlijk aan mezelf. Projectie. Of projecteer ik nou mijn favoriete eigenschappen van God op mezelf en daarna terug op hem? Dubbel projectie, met een vleugje schijnheiligheid. Het is moeilijk, broeders. Ik voor mij houd het voor de zekerheid maar bij de volgende vraag. Wat weet u van projectietechniek?
De slimste mens.
Ja, ja. Dit is echt ook schijnheiligheid is mij niet vreemd, Roelof.
Als hij
wat
nou
dat betreft.
Dus ik denk dat die volgende keer gaat het over vliegen. Of over superkrachten.
Ja, precies, over superkrachten.
Krijg
je hem keihard terug.
Ja, heel ja. Leuk, heel goed. Dubbele projectie, projectie ja. Over projectie. Ja, ja, dat is wel echt...
We gaan naar de muziek.
Liedje erin, liedje eruit.
En zoals al 74 afleveringen lang beginnen we met het liedje van de gast. En dat ben jij. Ja. Voor als je het nog niet door had. Oh. Waar heb je voor gekozen?
Holy Water van We the Kingdom.
Ja, van Tasha Cobbs. En ik kan wel wat even leuks over Tasha Cobbs vertellen. Ik zat de eerste wedstrijd van het NFL-seizoen te kijken een paar weken geleden. En wie mocht daar optreden in het stadion? Tasha Cobbs.
Anita Meijer. Oh nee.
Ja, die mocht daar een lied zingen voor de ganse natie in Amerika. Want dat is dan ook wel weer Amerika.
Ja, zij gaan er wel wat anders om met worship.
Het is ongelooflijk. Ik zat een wedstrijd te kijken afgelopen weekend. En was een van de scheidsrechters die kreeg een hartstilstand, een hartaanval.
Oh.
En onmiddellijk alle spelers gingen op hun knieën. En gingen bidden op dat moment op dat veld. Dat is prachtig. Zo bijzonder om te zien. Want dat kun je hier in Europa gewoon niet voorstellen. Dat het bij een voetbalwedstrijd of zo gebeurt.
Er gaat er een doek omheen.
Maar Tasha Cobbs mocht zingen en het was echt een verschrikkelijk lied. Ik heb er nog nooit zo'n ik heb er nog nooit zo'n lelijk lied voor gezingen. Ik vond het zo jammer.
Fantastisch anticlimax.
Ja, want ik ben ontzettend fan van haar. En ze hadden wat uitgekozen dat ik dacht van, oh, dit is niet om naar te luisteren.
Niet Stars and Stripes.
Nee, dat niet. Nee. Het was ook echt een christelijk lied. Alleen, ik vond het helemaal niet mooi. Nee. Ik had dan nog nooit niet een mooi lied horen zingen.
Oh, ja.
Dus ik was een beetje teleurgesteld.
Ja.
Gelukkig is deze wel mooi.
Laten we maar gaan luisteren. Klopt.
Sweet, sweet honey on my lips. Blessing
kan je er dan ook helemaal in opgaan en helemaal vol.
Deze keihard in de auto, ja hoor. Dan zie je wel iemand handen omhoog.
Ja, echt waar? Ja. Dat blijft sturen, hè?
Ja, nee, zeker. Ja.
Ah, en het mooie is, deze is wel door meer mensen geliefd, want hij is al een keer eerder geweest. Maar hij heeft de lijst nog niet overleefd. Kijk hoe lang die er nu in blijft.
Ja. Welke gaat eruit?
De eerste.
Ja. Een hele bewuste keuze, hè?
Ja.
Vertical worship.
Ja. Ja. Ik heb voor Ann Wilson mijn favoriete country artiesten op dit moment gekozen. Because the one I follow is a rebel like me, vind ik een fantastische zin.
Over projectie gesproken.
Ja, want Jezus was natuurlijk ook een beetje een rebel in zijn tijd.
En jij ook.
Nou, laten wij als christenen af en toe ook maar een beetje rebels zijn in ons christen zijn.
Maar zullen we de volgende keer een keer wat anders doen dan country? Want ik heb er wel een beetje genoeg van.
Nou, echt helemaal.
Iedere keer country gewoon.
Nee.
Jawel.
Nee, dat doe ik ook voor Jasper.
Kijk ook niet naar Jasper.
Wat vond jij van deze keuze, Jasper?
Ja, middelmatig. Ja, het is een leuk lied. Het is een leuk lied. Overigens ken ik Ann Wilson niet, dus daar krijg je de complimenten voor.
Daar moet je maar eens naar beginnen te luisteren.
Ja, ga ik dat doen. Ja. Dat beloof ik je. Welke mag eruit?
Phil Wickham gaat eruit.
Ja, dat is jammer.
Jouw keuze.
Laat hij van mij maar horen.
Ja. God, I'm still counting my blessings. Ik had dan weer nog nooit gehoord van Seth Sloeter.
Ja, ik ook niet.
Dus dat vind ik dan ook wel weer leuk.
Hij zit in mijn... ik heb zo'n Dove 2024 Awards lijst. En dan luister ik... Ja, deze is voor liedje erin. Dus het is eigenlijk... Ik ben op een wat gemakkelijke manier naar goud aan het zoeken dan jij. Dus.
Als je in de Dove lijst zoekt, dat zijn alleen maar award-winning songs.
Ja,
dus
dat is eigenlijk heel gemakkelijk. Ja.
Ja.
Dus jij zoekt een beetje de pareltjes die bijna niemand zoekt. En ik zoek gewoon de lijst.
Maar het valt me wel gelijk op. Schitterende stem.
Ah, goed, ja, dat zeker. Ja. Ja,
ja. Ja, moet
en ik vind het ook wel mooi. Ik vind het ook wel mooi om die titel om daarmee af te sluiten. Counting My Blessings. Dat is goed. Nummer 4, The Lord's Prayer.
Okay.
Van Matt Maher. Die
gaat nou, dan is de lijst weer aangepast. Zijn er weer 3 uit en 3 in. En wil je die lijst nou even beluisteren? Dan kun je de QR-code die nu in beeld is scannen. En dan kun je dus naar de lijst der lijsten.
Tof.
Wij willen jou graag bedanken, Daphne. En dat doen wij sinds een aantal maanden op een hele bijzondere manier. Door ook jou de Mag ik bij je aan sokken
te geven.
Van de podcast Mag ik bij je aankloppen te geven.
Ja, nee, prachtig.
Geniet ervan. Wees er zuinig op. Maar draag ze wel.
Ja.
En draag ze met verven.
Met verven. En met trots.
Nee, zondag in de kerk.
Dat was leuk. Ja, dat hebben we al een paar keer gehoord, maar ik heb het nog niet gezien.
Nee, vind je het gek?
Ja, goed. Het hoeft ook niet af, maar het is oké.
Nee, maar dankjewel. Ik ben wel echt dankbaar.
Ja,
ja.
Heel fijn.
Ja.
Ook wij zijn dankbaar dat je uit de gast wilde zijn in aflevering 74. Van Mag ik bij je aankloppen. En daarvoor bedanken we jou en we wensen jou en we bidden jou alle liefde en zegen toe. En dat geldt natuurlijk ook voor jou, Jelle.
Ja.
Over 2 weken dan zijn wij je weer met een nieuwe gast. Roelof, die is er dan hopelijk ook weer met een fantastische 3 minuten. 3 nieuwe liedjes. Op Spotify vind je die lijst. Klik even ook. Kijk even in de show notes. Dan kun je er ook heen. En we sluiten af zoals wij altijd afsluiten. En dat is met de volgende woorden. Naast dit alles en boven het alles. Danken wij onze Vader. Hij die was. Hij die is. Hij die komen zal. Lieve luisteraars. Lieve mensen hier aanwezig in de podcaststudio. Hij komt spoedig.